Vanmorgen wil ik het met u hebben over openbaringen. En dan de brief aan Efeze. En wat het woord zegt over Efeze. Verder. Ik heb eerst nog een beetje gedacht van ja, is dat het onderwerp? Maar u zult het vanzelf wel zien. En ik hoop dat de Heer me leidt om het goed uit te leggen. In Openbaring 2 staat in vers 1, schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken en uw inspanning en uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat hebt u ontdekt, dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van u van zijn plaats nemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Nou, dit is een van de eerste brieven die gericht aan een zevental gemeenten in de tijd dat Johannes leefde. Dus een beetje aansluitend aan de apostelen dat ze geëvangeliseerd hebben. En er zijn door de bediening van Paulus zijn er een aantal gemeentes ontstaan. En door heel de toenmalige wereld. En Efeze is een van die zeven gemeentes die dus van de Heer zelf een brief krijgen. En deze brief is dus niet geschreven door Paulus of door Johannes. Ze hebben de woorden wel opgeschreven. Maar deze brief is geschreven door de Heer Jezus zelf. En dat kun je zien in de Openbaringen 1, dat Johannes op een gegeven moment een stem achter zich hoorde. Staat er in vers 10. Ik was in de geest op de dag des Heren en hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En dat slaat op de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, Philadelphia en naar Laodicea. En dan keert Johannes zich om en dan ziet hij een geweldige, een indrukwekkende figuur. En dat is dan zoals hij Jezus ziet. En daar zie je Jezus niet als het lam van Gods, maar daar zie je Jezus als een rechter, als een koning. En die gewoon de heerschappij heeft over alles. En dan zegt hij in vers 19, schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. En dan zegt hij op een gegeven moment het geheimnis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaren is. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. En dat is al heel bijzonder dat Jezus spreekt over een kandelaar. En hij begint bij de brief aan Efeze te zeggen, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. En we hebben het vanmorgen al gehad over de aanwezigheid van God, maar Jezus wandelt te midden van de gemeente. Hij kent de gemeente. Hij kent de periodes, alle gemeentes in alle periodes van de kerkgeschiedenis. En hij kent ook ons, de ark. Hij kent jou persoonlijk. Zo dichtbij en zo groot is Jezus. En hier wordt gesproken over een kandelaar. En de kandelaar is de gemeente. En er wordt gesproken over een gouden kandelaar. En goud slaat op de eer van God. De gemeente is eigenlijk geroepen om God te openbaren. Om zijn waarheid vast te houden en vanuit die waarheid te leven. En de waarheid uit te dragen. De gemeente is het licht van de wereld. Jezus is het licht van de wereld, maar Jezus zegt in Matteüs 5, vers 16, dat wij het licht der wereld zijn. En dat wij geroepen zijn om door onze goede werken, ja, de Vader te laten zien. En de Vader groot te maken. Dus we hebben het over de gemeente. Nou komt Efeze voor in Handelingen 19. En daar wil ik met u naartoe, naar Handelingen 19. Voordat we dus verder gaan met Openbaring 2. Pak even mijn aantekeningen erbij. En er staat dat Paulus door de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was en dat hij toen in Efeze kwam. En in Efeze trof hij daar enkele discipelen aan, Handelingen 19 vers 1. En hij zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden, met de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel in doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam. En dat is Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Dat was het eerste contact van Paulus met de gemeente, dus met de dorp, met de stad Efeze, met de discipelen uit die stad. En dan gaat hij verder in die stad en dan gaat hij spreken in de synagoge. En daar sprak hij 3 maanden, hij sprak vrijmoedig het woord van God. En mensen verzetten zich tegen hem, tegen het woord, sommigen namen het woord aan, die geloofden in hem. Maar uiteindelijk gingen mensen kwaad spreken over de weg, staat er dan. En dat staat in vers 9. En dan gaat Paulus spreken in een hal in Efeze. Hier wordt gesproken over de school van een zekere Tyrannus. En hij sprak daar 2 jaar lang. En dan staat er in vers 10, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heere hoorden, zowel Joden als Grieken. Dus hij sprak daar 2 jaar lang en allen die in Azië woonden hoorden het woord van de Heere Jezus. En dan staat er verder in vers 11, en God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs dat als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken werden gelegd, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hun weg gingen. Er was dus een krachtige werking van het woord van God. Paulus sprak het woord van God 2 jaar lang. En we lezen er ergens anders in Handelingen, dat hij onder tranen mensen heeft bemoedigd en heeft tot mensen heeft gesproken. Maar hier wordt het dan even samengepakt in vers 11 en 10, of 10 en 11, en dit gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heere hoorden, zowel Joden als Grieken. En het woord had een uitwerking. God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op zieken werden gelegd, de ziekte van hen weken en de boze geesten uit hun weg gingen. Dat is toch geweldig, of niet? Dat was de ervaring, de eerste ervaringen en de eerste wat opgeschreven is over de gemeente te Efeze. En op een gegeven moment, dat woord gaat rond en mensen die horen ervan en er gaan allerlei dingen rond. En dan zie je dus in vers 13 dat enkele mensen ook in de naam van Jezus proberen demonen uit te drijven. Er waren de zonen van Sceva, staat hier, 7 zonen. En toen ze dat wilden doen, zei vers 15 staat er dan, maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie bent u? Er was geen relatie. Ze hadden ook geen autoriteit gekregen om boze geesten uit te drijven. Maar het mooie is dat de demon zegt van, Jezus ken ik. En ze sidderen. En van Paulus weet ik. En ze moesten gehoorzamen aan Paulus. Dat hebben we gelezen. En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij. Zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten. Dat is wat. Dat je door een boze geest wordt overweldigd. Dan staat in vers 17, en dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. Dus het was eigenlijk een soort wereldnieuws voor die tijd. Het werd bij allen bekend. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Jezus kreeg de eer. En dan heeft een geweldige uitwerking heeft dat. Mensen komen massaal tot geloof. En het was niet zomaar dat ze tot geloof kwamen en zeiden, oké, ik neem de Heer Jezus aan. Maar dat was een radicale bekering. Men maakte radicale keuzes. En dat blijkt uit het vervolg. En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook, staat er in vers 19, van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in de tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Dat was een kostbare geschiedenis. Maar ze deden er afstand van. Ze hadden de Heer Jezus leren kennen. Ze kwamen hun zonde belijden in tegenwoordigheid van iedereen. En ze gingen de boeken, die occulte boeken, gingen ze verbranden, ook in de tegenwoordigheid van allen. En dan moet je je voorstellen, die stad Efeze was vol van toverij. Er was ook een tempel, Artemis, en dat zullen we later zien. Die was eigenlijk in de hele toenmalige wereld bekend als een soort wereldwonder. En die Artemis werd aanbeden eigenlijk door heel Azië heen. Dat was de situatie van Efeze. Paulus gaat daar spreken en je ziet op een gegeven moment dat mensen zich massaal bekeren tot de Heer Jezus. En ik stel me dan zo voor dat er mensen zijn die zich bekeren en dat ze dus een aanraking hebben gehad van de Heer. Ze zijn misschien wel genezen van ziekte. Ze hebben misschien wel in de familie mensen gezien die spontaan zijn genezen van ziekte. Die zijn bevrijd van demonen. En als je dat dan zo hoort, dan denk je, nou, dat is toch een beetje utopie. Dat is toch een beetje een science fiction verhaal. Vandaag de dag gelooft men daar niet meer zo in demonen. Maar hier staat het heel open in. Het is mogelijk dat je bevrijd moet worden van demonen. Het is mogelijk dat je ziekte, dat een ziektemacht weg moet. We hebben de preek van Gerrit gehoord een aantal weken terug van zijn ervaringen in Zuid-Afrika. Het is een realiteit. Maar vandaag de dag schuiven we dat een beetje weg. Het is een beetje onbekend voor ons. Maar hier wordt er gewoon openlijk over gesproken. En dan staat er, zo nam het woord van de Heer met kracht toe en werd steeds sterker. Op een gegeven moment, dan zie je in vers 24, dat de omgeving in opstand komt. Want Paulus sprak, van er is maar één God. En goden die met handen zijn gemaakt, dat zijn geen goden, dat zijn afgoden. Dus Artemis was een afgod. Maar heel de economie en heel de welvaart van Efeze was afhankelijk van die aanbidding van Artemis. Maar mensen bekeerden zich massaal tot Jezus. En Artemis had afgedaan. En dat raakte hun welvaart. Dat raakte hun inkomsten. Zo heftig was die tijd. Zo heftig was die opwekking eigenlijk in Efeze. En heel Azië. En dan staat er bijvoorbeeld, om daar een indruk van te geven. Ik ga het gewoon lezen vanaf 24. Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilverspit, die zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen. Hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen maakten en zei, mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. Dus aan het maken van die zilveren tempeltjes. En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte, niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië, overtuigd en afkerig heeft gemaakt van onze goden. Hier zie je de omvang, de impact van de prediking van het woord van God. Hij zegt, deze Paulus heeft een grote menigte afkerig gemaakt van de goden, door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden, geen goden zijn. En dat is waar, toch? Goden die met handen gemaakt zijn, zijn geen goden. We hebben maar één God en dat is de Heer Jezus. En dan zegt hij verder, en wij lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar ook dat de tempel van onze grote godin, Artemis, als niets beschouwd zal worden. En dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Azië en heel de wereld eer bewijst. Zie je wat hier staat? Artemis was zo bekend en zo, ja, werd zo aanbeden door heel de bevolking. En nu zeggen ze, het is bijna zover dat ze haar helemaal links laten liggen. Nou, dat is de impact van Gods woord. Dus Efeze had te maken met toverijen, had te maken met afgodendienst. En in die gemeente gaat God een wonder doen. Omdat Paulus het woord spreekt. En nou stel ik me dan zo voor, als ik nou tot geloof kom, in zo'n situatie, en ik zie de kracht en de grootheid van God, dat heeft dan zo'n geweldige invloed op mijn leven, dat ik mij bijna niet kan voorstellen dat ik mijn eerste liefde zou gaan verzaken. Toch? Ik kijk gewoon naar mezelf. We zijn tot geloof gekomen. 384, ik weet al niet eens meer, is goed. Heel lang geleden. Maar ik kan wel van mezelf zeggen dat ik nog steeds hetzelfde erin sta als toen. Ik hou van het woord. Als iemand spreekt, dan kan me eigenlijk niet uit, maakt me helemaal niet uit of het nou een uur duurt of anderhalf uur duurt. Als hij de woorden van God spreekt, dan bloeit mijn hart op. Nog steeds. Toen ik tot geloof kwam, ik heb die Bijbel verslonden. Ik heb het al eens eerder verteld. Ik heb een half jaar lang niks anders gedaan dan gelezen. Want ik kende het woord van God niet. En alles sprak me aan. En het is nog steeds zo. Ik kan nog steeds me verbazen over het woord van God. Elk moment van de dag. Dus ik kan me niet goed voorstellen van, Heer, wat bedoelt u nou eigenlijk? Als ik dan Openbaringen lees, Openbaringen 2, van, en dan prijst hij de werken van de gemeente. En dan zegt hij, maar ik heb tegen u, dat is dan het negatieve van het verhaal, dat u de eerste liefde hebt verlaten. Ik denk, dat moet iets bijzonders zijn. Ja, en heel gelukkig gaf de Heer gelijk het antwoord. Paulus was daar in het jaar 53 na Christus. Toen hij daar kwam, was het 53 na Christus, staat erin, dat is een derde zendingsreis, staat er dan in de geschiedenisboekjes en Bijbelse encyclopedie. Dus hij was daar in de periode 53 tot 58 jaar na Christus. Dus in die periode van 5 jaar heeft hij dus daar bijna 3 jaar onder het volk gewoond en gewerkt en gesproken. En daarna is hij verder gegaan. Openbaringen is geschreven, dat visioen heeft Johannes ontvangen in de jaren 90 tot 95 na Christus. Dat is een generatie verder. En snap je dan wat er gebeurd is? Als we naar de geschiedenis van Israël kijken, en God doet een wonder, en God bevrijdt Israël van hun vijanden, dan is die periode is er vrede. Bijna een generatie lang. Dat is bijna, pak maar elk boek van koningen of Samuel of Richteren. Daar zie je op een gegeven moment dat het volk komt in benauwdheid. Ze gaan het roepen tot de Heer en de Heer redt ze uit. En die periode daarna is een periode van rust. Dan komt er een periode dat mensen komen die dat niet hebben meegemaakt. En dan gaan ze weer afgoden aanbidden. Ze gaan andere goden dienen. En wat gebeurt er dan? Ze vergeten de Heer en ze komen weer in de problemen. En elke keer als ze dan gaan roepen tot God, dan komt God terug in zijn genade en barmhartigheid. En dan doet hij weer het wonder van verlossing en redding. En eigenlijk als je dan naar deze tekst kijkt, dan begrijp ik het wel. Er is een generatie verder. We zijn 40 jaar verder in de tijd als deze brief wordt geschreven. Die generatie die dus die hele opwekking heeft meegemaakt, die misschien nog wel mensen kennen die dus bevrijd zijn van demonen, die mensen kennen die bevrijd zijn van de ziekte, die gebukt zijn geweest onder de toverij, onder de afgodendienst, over de druk die erop lag, de onrust, de angst die er heerste. Als je dan in de rust komt bij God, en God geeft rust, God geeft rust, hij geeft vrede in je hart. Als je dat verschil gaat merken, Ja, dan wil je niet meer loslaten. Maar als je dat niet hebt gekend, dan heb je alleen maar de verhalen. En toen ik er zo over nadacht, ik denk nou, dat is misschien ook wel het probleem van deze tijd. We hebben in de jaren, in het jaar 58, 1958, is weer een hele tijd terug, is er een opwekking geweest op het Malieveld in Nederland. Er zijn heel veel gemeentes ontstaan. En daar was gewoon de kracht van God en de heerlijkheid van God, die was daar aanwezig. Die kon je proeven. En ik ben in 83 tot geloof gekomen. Ik heb nog een stukje van die tijd mogen meemaken door de predikers die in onze gemeente stonden. Die hadden dat allemaal bewust meegemaakt. Die hebben dat verteld wat er gebeurde. En natuurlijk zijn er ook dingen gebeurd die, waarvan je achterzelf zegt, ja, dat hadden we eigenlijk anders moeten aanpakken. Maar dat was het vuur van God was aanwezig. En nu? We zien mensen, we zien kerken leeglopen. Als je de kranten leest, pas was er een artikel in de krant. En ja, daar schrik je dan van als, ik weet niet meer precies de percentages, maar het was in ieder geval bedroevend weinig mensen geloofden nog in God en gingen nog naar een kerk. En dat komt gewoon omdat mensen willen God, die kennen God niet. Mensen hebben geen ervaring meer met God. En mijn verlangen zou zijn, en ik hoop dat het ook uw verlangen is, dat er een nieuw vuur ontstaat in ons midden. Een heel nieuw vuur. De kracht van God zichtbaar wordt. En dat is mijn verlangen. Vanmorgen hebben we avondmaal gevierd en eigenlijk is dat het begin. Dat we het avondmaal vieren, dat we ons bewust zijn van het offer van de Heer Jezus. Dat we ons bewust zijn van zijn aanwezigheid. En daar spreken we heel veel over. Over zijn aanwezigheid en we spreken heel veel over zijn liefde en over de genade en dat God liefde is. Maar wat doen we er eigenlijk mee? Wat betekent dat nou voor mij dat God liefde is en dat hij hier is en ik kan het aannemen en ik kan naar huis gaan. Ah, fijne dienst. God is aanwezig, God gaat met mij mee. Maar wat doe ik als ik weet dat hij van me houdt? Wat doe ik dan? Jezus zegt in de gemeente, de Efeze, ik ken uw werken. Ik ken uw werken. En dat zijn, als je dat zo leest, we gaan even terug naar die tekst, Openbaringen 2. Dan denk je bij jezelf, als hij dat over onze gemeente zou zeggen. Ja, dan zouden we naast onze schoenen gaan lopen misschien wel. Hij zegt in vers 2, ik ken uw werken, uw inspanning, uw volharding. En ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. Openbaringen 2 vers 2. En dat u hen op de proef hebt gesteld. En die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat hebt u ontdekt, dat ze leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Als de Heer dat toch zegt over onze gemeente, dat is toch geweldig? Niet dan? Ik vind het een prachtige, ja, bemoediging van de Heer. Als de Heer dat tegen ons zou zeggen zo, ja, dat is echt een pluim. Daar spreekt waardering uit. En de Heer Jezus meent dat ook, die waardering. Nu ga ik misschien iets zeggen, wat ik misschien niet zo leuk vind. Wij hadden in de gemeente, in de tijd waar ik dus kwam, ja, dan mochten we op een gegeven moment, werden we eigenlijk een beetje, moesten we ons leren kennen, we werden een beetje getoetst. We moesten vervuld zijn met de Heilige Geest, anders mochten we niks doen in die gemeente. En ik heb er ook best wel last van gehad in die tijd. Want ik denk, ja, ben ik dan wel goed genoeg? Ben ik een tweederangs christen of zo? Ik had mijn hart aan de Heer gegeven, ik hield van de Heer. Maar ik werd er niet gevraagd voor allerlei mooie dingetjes. En ik zeg tegen de Heer, Heer, ik wil u dienen. Heer, wat kan ik voor u doen? En dan komt er iemand die zegt, wil je bij de deur gaan staan? Wil je de mensen opvangen bij de deur? Wil je mensen welkom heten? En als de mensen dan in de gemeente komen, wil je ze dan naar een plaats wijzen en zeggen waar ze bandjes van de dienst kunnen kopen. En nou, we hadden van die cassettebandjes nog. En waar ze boekjes kunnen krijgen om mee te zingen. Want we hadden geen beamer natuurlijk, we hadden boekjes. En toen wij in de gemeente kwamen, waren we bij lied 249 van opwekking. Dus we zitten nu op 700, nog wat? 800 zelfs al. Nou, er komen ongeveer 20 liedjes per jaar bij, dus... Maar weet je, ik was blij. En ik had gebeden tegen de Heer, en ik had tegen de Heer gezegd, Heer, ik wil graag u dienen. En het maakt me niet uit waar. Maar ik wil u dienen. En als u een taak voor mij hebt, dan graag. En dan komt er een diaken, kwam op me af. Hij zegt, ja, ik moest aan jou denken om bij de deur te staan, om mensen welkom te heten. En we hebben ze morgens ook nog, want we zaten in de Doelen in Rotterdam. Dus dan moest je elke zondagmorgen moest je de zaal klaarzetten. Dan moest je daar een uur van tevoren zijn. En dan werden die kisten door de medewerkers van de Doelen, werden dan naar het podium gereden. En ze werden naar de verschillende lokalen gereden. En dan konden de kisten uitpakken voor de kerst en voor de kinderdienst. En ja, dat was zo in die tijd. En dan mocht ik ook meehelpen. En ik was hartstikke blij. Want ik kon iets voor de Heer doen. Maar ik moest wel vol zijn van de Heilige Geest. Want anders mocht ik het niet. Snap je wat ik bedoel? Dat was het criterium. Je moest God willen dienen met heel je hart. En ik snap als je bij de deur staat, dat je de uitstraling moet hebben van een kind van God. Want als iemand binnenkomt, en je staat er zo van... Nee. Je bent een visitekaartje van de Heer. Je bent een dienaar, een gezant van God. Waar je ook staat, waar je ook bent. En dan staat er hier, ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. Dat u hen op de proef hebt gesteld. Die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat hebt u ontdekt, dat ze leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond om mijn naam. En u hebt zich ingespannen, maar u bent niet moe geworden. Ze waren in de gemeente en ze waren opgegroeid in de gemeente. Ze hadden de waarheid gehoord en ze gingen ernaar handelen. Maar iedereen persoonlijk, heeft het nodig dat hij zich persoonlijk bekeert tot God. Je kunt meewandelen in de gemeente en je kunt alles leren. Van zo moet het, zo moet het. En je kunt gewoon kinderwerk doen zonder dat je zelf een relatie hebt met de Heer. Want je hebt het woord gehoord, je kunt het uitdragen. Je kunt het doen. Je kunt op het podium zingen en, zonder dat je echt je hart aan de Heer hebt gegeven. Dat kan allemaal. En je kunt gaan evangeliseren omdat je denkt het moet. Ieder werk van de Heer is te leren zonder dat je aan de buitenkant kunt zien of iemand echt in zijn hart aan de Heer heeft gegeven. Of dat hij echt de Heer lief heeft. Maar God, Jezus, die kent ons hart. Voor hem is helemaal niks verborgen. En dat stukje, maar ik heb tegen u... Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dat zegt hij hier ook niet met een veroordeling. Dat zegt hij omdat hij iets constateert in de gemeente. Hij constateert dat er iets niet helemaal goed is. Dat er iets niet helemaal klopt. Aan de andere kant ziet hij wel jouw inspanning. Jouw arbeid. Maar hij zegt eigenlijk van, ik wil dat je je hart aan mij geeft. Ik wil dat je mij lief hebt. En dat is eigenlijk een rechtvaardige eis. Want die eerste liefde, die begint al bij God. Bij de Vader zelf. Die eerste liefde is dat Hij zijn leven voor mij en voor jou heeft gegeven. Die stap heeft God gezet. Zijn hart is doorboord voor mij. Voor mij. Voor jou. En God heeft ons lief. Hij is een genadige en liefdevolle God. En hij had niks kunnen zeggen daar. En op een gegeven moment zie je dan het gevolg. De kandelaar zou dan worden weggenomen als mensen zich niet bekeren. Maar dat betekent ook dat je niet gered bent. En God is gekomen om te redden. Toch? We kunnen zeggen van oké, het is goed jongens, de gemeente draait. We hebben elke plaats in het kinderwerk hebben we bezet. En het maakt niet uit, het loopt goed. Maar als daar een persoon staat die niet gered is, gaat die wel verloren. Ook al hebben die hier zoveel inspanning verricht, ook al heb je zo lang op het podium gestaan, als je Jezus niet kent, ga je verloren. En wat is dan liefde? Wat is dan liefde van God? Dat hij zijn mond houdt en zegt, nou laat maar gaan. Wat is dan liefde van hun oudste, als hij dat ziet? Als je dan dat ziet en zegt, nou ik wil geen gedoe, laat maar gaan, is dat liefde? Dat is geen liefde. Dat is gemakzucht. En dat is dingetjes uit de weg gaan. Dat brengt de gemeente ook niet verder. Want de kracht van God gaat langzaam uit de gemeente weg. En dan worden we dus krijgen we dan. Een geraamte dat is mooi opgetuigd. Maar de kracht van God is er niet. En ik zie uit naar de kracht van God. Ik zie uit naar mensen die binnenkomen en die zo overweldigd worden door de liefde van God, dat ze hun hart aan Jezus geven. Dat moet gebeuren. En dat wil God ook. Want we zijn namelijk een gemeente die de waarheid van de Heer heeft gekregen, die de waarheid bewaart, die naar de waarheid wandelt, om licht te verspreiden in onze omgeving. Dat is wat er moet gebeuren. Daarom zijn werken ook niet zo belangrijk. Onze liefde tot Hem. Dat is de basis. Staat Hij op de eerste plaats in ons leven? Is Hij, zijn liefde, de basis voor al ons handelen? Al ons handelen. U mag rustig van mij weten, dat is geen opslagschepperij. Als ik naar bed ga, dan denk ik aan de Heer. Als ik opsta, denk ik aan de Heer. Als ik op mijn werk ben en ik ben eventjes niet druk met alle dingetjes en er komt een stil moment, denk ik aan de Heer. En dat is geen opschepperij, dat is gewoon, ik ben er mee doordrongen. Gewoon dat ik van de Heer hou. Doe ik alles goed? Nee. Maar ik hou wel van de Heer. En als ik de Heer wil dienen, dan wil ik dat doen zoals Hij dat wil, niet zoals ik het wil. Soms moet je dingen doen die je eigenlijk helemaal niet wil. Dat is best lastig. Die man waar ik het over had, die zegt van nou als ik opsta, dan ga ik naar beneden toe, dan douche ik me, want ik wil rein zijn voor God. Nou, dan zit hij natuurlijk niet aan de buitenkant, maar voor zijn gevoel moest hij eerst douchen. En dan komt hij schoon beneden en dan gaat hij maaltijd houden met de Heer. Elke morgen, zei hij. En ik geloof hem. Ik geloof het, zoals je het zei. Geloof ik hem. Hij zegt van ik wil de dag beginnen met het bewustzijn dat God bij me is. Met het bewustzijn dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Dat zijn hart is doorboord voor mij. En zo wil ik de dag beginnen. En ik kan me dan zo voorstellen, want dan weet ik zeker eigenlijk dat als je zo de dag begint, dan neem je geen enkele beslissing of maak je geen enkele keuze zonder hem. Dan zal blijken hoe lief dat je de Heer hebt. In Johannes staat op een gegeven moment dat de Heer zegt van als je van me houdt, 1 Johannes 5, als u van hem houdt, dan zul je zijn geboden onderhouden. En dat is logisch. Want liefde tot God, eerste liefde tot God, heeft alles te maken met gehoorzaamheid. Dan wil je hem gehoorzamen. Alles is ingegeven, alles wat je doet is ingegeven met de vraag van hou ik van de Heer. Als je meerdere liefdes hebt, kun je ook andere keuzes maken. Maar als je maar één liefde hebt, en dat is de Heer, dan is je keuze gebaseerd op, Heer, wat vindt u ervan? Ik zal eerlijk zeggen, wij hebben een televisie thuis, en ik kan bijna geen programma meer op open, meer met goed fatsoen kijken. En ik weet niet of dat bij u ook zo is, maar als ik de televisie aanzet voor het journaal, en dan komt er gelijk daarna het journaal, komt dan een stuk reclame. Soms is het journaal al niet meer om aan te zien. Behalve van het leed. En er zijn ook nog wat stukken waar ik denk, ja, waarom moet dat nou zo lang in beeld? Waarom moet dat onderwerp nou zo lang belicht worden? Maar als je dan naar de programma's verder gaat kijken, en er komen al van die blokjes voorbij, je denkt, oh, dat hoef ik niet te zien. Ik kan me niet voorstellen dat als er een programma is wat echt tegen het woord van God in staat, en ik besef me dat Jezus naast me op de bank zit, dat iemand naar een programma gaat kijken wat Jezus niet wil zien. En daar moet je eens goed over nadenken. Wij worden helemaal volgezet met de gedachten van de wereld. Het is beter om het woord van God te leren. Om de waarheid te kennen. Hoe denkt nou Jezus over deze dingen? Wat zegt het woord ervan? Als Jezus de eerste plaats is in je leven, als dat echt zo is, dan maak je echt andere keuzes. Dan is Hij de bron van jouw bestaan. En als Hij dat niet is, dan mag je misschien wel zeggen dat je de eerste liefde hebt verlaten. En dan zegt God, bekeer je. Nu ga ik een hele prikkelende vraag stellen, of iets zeggen, iets heel prikkelends. Kun je een relatie aangaan, als je een kind van God bent, en je zegt, Hij is mijn alles, Jezus is mijn alles. Zou je dan een relatie kunnen aangaan met iemand die helemaal niks van Jezus wil weten? Vandaag de dag denken we daar heel makkelijk over. Kun jij een relatie aangaan vanuit de liefde van God, dat je zegt, Jezus is mijn alles, met iemand die absoluut niks van Jezus wil weten? Die misschien wel kwaad wordt als je over Jezus begint te praten. Dat kan niet. Als ik ga zeggen van nou, in de brief van Paulus staat dat je dus geen ongelijk span mag vormen, dan staat in de brief van Paulus, zeg je, ja, dat is wettisch. Dat is wettisch. Maar je moet het anders bekijken. Je moet het anders bekijken van, ik hou van de Heer Jezus. En stel nou dat Annie niet van de Heer Jezus zou houden. Dan heb ik een groot probleem. Want dan kan ik niet zeggen tegen Annie van, nou, ik heb op mijn hart om naar die of die te gaan. Ik heb het gevoel dat die broeder of zuster me nodig heeft. Dan zegt ze, moet je dan weer weg? Toch? Je wordt zo belemmerd in het dienen van God. Als je iemand hebt naast je hebt die niks van God wil weten. Dan loop je altijd op je tenen van, ja, zal ik dat nou wel kunnen of niet doen? Hoe zal ik dat zeggen tegen mijn partner? Hou jij van de Heer Jezus? Weet waar je aan begint als je een relatie aangaat met een ongelovige. Weet waar je aan begint. En ik weet dat het misschien prikkelend is, maar ik voel wel dat ik het moet zeggen. Het moet gezegd worden. En dan zegt Jezus in vers 5, bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe uw eerste werken. Bedenk dan. Hieruit blijkt eigenlijk dat God geduld met ons heeft. Hij zegt, nou, dat constateer ik. He, uw werken zijn goed, maar je hebt de eerste liefde verlaten. Je motieven zijn helemaal niet zo geweldig. Denk daar nou eens over na. En ga er nou eens kijken van, hoe was je eerst? En hoe zou het moeten zijn, volgens mijn woord? En maak dan een keuze. En die keuze is dan, bekeer u. Dus je mag erover nadenken, je mag het laten bezinken, je mag het bespreken met de Heer. Maar de Heer zegt, bekeer u. En doe de eerste werken. En dan zegt hij, maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Als u zich niet bekeert. Ergens wel heel logisch dat de kandelaar wordt weggenomen als je je niet bekeert. Want de kandelaar is de gemeente van God. Wij dragen de eer van God uit, het licht van God uit. En als we niks met hem hebben, als we geen relatie hebben met hem, dan kunnen we misschien nog wel mooie dingetjes doen. En dan komen mensen binnen en zeggen, nou, het ziet er wel heel warm uit hier. Ik voel me wel als een warme deken. Is wel fijn. Maar als het dan gaat om de waarheid, dan wordt er soms geweld aan gedaan. Dan zien we Jezus niet meer, maar dan zien we onszelf, zien de mensen onszelf. Van wat onze mening is over het woord. En er zijn mensen, gemeentes waarin het woord zo verkracht wordt, zo noem ik het dan maar, dat het niet meer op het woord van God lijkt. En dan wordt God niet mee geëerd. En dan vind ik het logisch dat de kandelaar wordt weggenomen. Uit ons midden. Maar zover hoeft het niet te komen. Zover wil Jezus niet dat het komt. Hij zegt, bekeer je. En geef je hart opnieuw aan God. Geef je hart opnieuw aan God. In vers 7 staat, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die te midden in het paradijs van God staat. Ik vind dat een geweldige belofte. We mogen eten van de boom des levens. Adam en Eva werden daarvan weggehouden. Ze werden verstoten uit het paradijs. Om te voorkomen dat ze eeuwig zouden leven in zonde. Dat is ook genade van God. Stel je voor dat ze in hun zondige staat hadden gegeten van de boom des levens. Dan was de zonde eeuwig doorgegaan. Nu wordt het hersteld. Als wij een relatie hebben met Jezus, dan mogen we eten van de boom des levens. En ik zou je gewoon willen oproepen om gewoon dit woord eens te bedenken, te laten overdenken. En ja, te zeggen tegen jezelf van, hoe staat mijn leven ervoor? Hou ik echt wel van de Heer Jezus? Ik zeg het wel, dat ik van de Heer Jezus hou. Ik zeg het wel, maar is het ook echt zo? Blijkt het uit mijn doen en laten? Blijkt het uit mijn spreken? Want de Efezebrief, die heb ik dan niet genoemd, omdat het niet helemaal duidelijk is dat hij aan de Efezus gericht is geweest. Maar er staat heel duidelijk in van wie we zijn in Christus en wat dan het gevolg daarvan is. Hoe wij ons zouden moeten gedragen als we kinderen van God zijn. Bijna elke brief trouwens, die begint met het feit van wie je bent in Christus, onze identiteit in Christus. Maar eindigt altijd met praktische dingetjes van gedraag je zo en zo. Doe het oude leven af, doe het nieuwe leven aan. En er staat duidelijk beschreven waarbij het nieuwe leven past. Hou ik echt van de Heer Jezus? Heb ik een vurig verlangen naar Hem? Heb ik een vurig verlangen naar Hem? Wil ik Hem dienen? Wil ik Hem volgen? Wil ik Hem gehoorzamen? Denk er zo over na. Wees eerlijk tegen jezelf. Want straks als je bij de Heer Jezus bent, dan zegt Hij, ja, je hebt dat altijd wel gezegd, maar ja, helaas voor jou. Helaas voor jou. Maar ik ken je hart, ik ken je motieven. Ja, het is alleen maar buitenkant geweest. Nou, dat wil je toch niet meemaken als je voor de Heer staat? Ik niet. Wees eerlijk tegen jezelf. En dan staat er, bekeer je. Ik ga hiermee sluiten. Zullen we gewoon bidden? Hemelse Vader, dank u wel, Heer, voor uw liefde en genade, Heer. Heer, ook al zijn dit soms harde woorden voor sommigen misschien, Heer. U zegt deze woorden, Heer, niet uit veroordeling, Heer, maar juist, Heer, om ons naar u te trekken. Heer, u wil heel graag dicht bij ons zijn, Heer. En u wil graag in ons hart wonen. U wil ons helpen, ons leiden door uw geest, Heer. Heer, daar bent u voor gekomen, Heer. U bent rijk, Heer, aan vergevingsgezindheid, aan genade, aan barmhartigheid. Heer, aan liefde, Heer. Heer, en u wil niks liever, Heer, dan gewoon dicht bij ons zijn, Heer. En ja, bij ons zijn om ons te bemoedigen, te troosten, Heer, te helpen, ons kracht te geven. Heer, u bent bewogen, Heer, met ieder van ons. Heer, daarom zegt u ook deze dingen, Heer, niet om te veroordelen, Heer, maar gewoon, Heer, dat we naar zullen nadenken. Heer, dat u uw woord gebruikt als een spiegel, Heer, voor ons eigen leven. Heer, en dat we de juiste keuzes zullen maken, Heer, in het dienen van U, in het volgen van U, Heer, en dat we Uw liefde mogen beantwoorden. Heer, en daar ziet U naar uit, Heer. Heer, en wij zien ook naar uit naar U, Heer, zoals we hier zitten, Heer. Ja, ik zie uit naar U, Heer. Ik zie uit, Heer, naar het moment, Heer, dat U uw heerlijkheid, Heer, en uw vuur, Heer, in ons midden zult geven, Heer. En zo wil ik ook in ieder zegenen. In de naam van Jezus. Amen.